Nog een mededeling, gemeente. Dat is een correctie van de predikbeurten zoals die voor volgende week in het kerkblad staan. Volgende week hoop ik u in beide diensten voor te gaan. En de zondag daarop, dus over 14 dagen, dominee van Rookhuizen. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit morgenuur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 119, het 10e en het 25e vers. Psalm 119, vers 10. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. En het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. 10 en 25 van Psalm 119.
Thank you.
We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. In aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Het tiende vers van Psalm 147. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het elfde hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. De versen 1 tot en met 16. We noemen nu Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 16. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 147, het tiende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Hebreeën 11, te beginnen bij het eerste vers. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is, en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, hetwelk ontallig is. Deze alle zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Voor de tekst willen we teruggaan in de schriften naar Genesis 12. We zijn bezig met een serie preken over het leven van Abraham. En in deze derde preek is het woord van onze tekst Genesis 12 en daarvan de versen 6 tot en met 9. We noemen nu Genesis 12 de versen 6 tot en met 9 en we lezen daar het woord van God en onze tekst. Genesis 12 te beginnen bij vers 6. En Abram is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More, en de Canaanieten waren toen der tijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abram en zeide, aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar, de Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel. En hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en hij riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden. Tot zover het woord van onze tekst. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Op deze dag, de dag die u afzonderde voor uw eigen dienst, zijn we samengekomen, Heere. Samengekomen om uw aangezicht te zoeken en uw woord te horen. En er is één ding wat nodig is, meer dan alle andere dingen. Dat is dat u zelf in ons midden bent vanmorgen in deze dienst des woords en der gebeden. En daarom smeken wij u, Heere, wil u vanmorgen ons bezoeken. En wil u met de bediening van uw Heilige Geest in ons midden zijn. Kom met uw geest en vervul uw kerk met al het heil van Christus werk. En dan vragen we van u of u ons in de bediening van uw woord en in de bediening der gebeden uw geest wilt schenken, Heere, open ons hart en onze lippen, opdat wij uw woord mogen naspreken in de prediking en de noden van de gemeente mogen neerleggen voor u op een wijze die u aangenaam is. Heere, open ons hart en onze lippen. Want zonder u zullen we uw woord niet kunnen bedienen. En zullen we onze gebeden niet voor u neer kunnen leggen. Zonder u is het ook niets. Heere, wil u dan zelf komen. Niet alleen in de prediking, wanneer de woorden gesproken worden, maar ook bij het luisteren en bij het zingen en bij het aanroepen van uw naam, zoals we in de bank zitten, hebben wij de bediening van uw geest zo nodig. O Heere, wil u dan zelf in het midden van de gemeente zijn en wil u de oren openen voor uw woord en harten doorbreken, opdat uw woord door mag dringen tot in het diepst van onze ziel. Geef, Heere, dat uw woord zijn kracht mag doen vanmorgen. En wil u schenken dat wij niet door allerlei gedachten die met ons meegingen de kerk binnen gehinderd worden in het luisteren naar uw woord. Maar wil u schenken dat uw woord zo zijn kracht mag doen dat onze gedachten en ons hart als gevangen is onder uw woord. En we moeten luisteren. Ja, geef bovenal dat we zo mogen luisteren dat ons hart getroffen en verslagen mag worden, geopend mag worden voor uw woord. En de woorden die van u gesproken worden, in mogen dringen tot in ons binnenste. Heere, wil dan zo in ons midden werken, dat mensen die onbekeerd zijn, getroffen mogen worden in het hart. U weet wie ze zijn. U weet of er ook onder ons zijn die eigenlijk onverschillig doorleven en in hun onbekeerdheid en onbekeerlijkheid niet naar u zoeken en naar u vragen, zelfs niet eens meer de ernst van de nood van hun leven beseffen. O God, wil u vanmorgen hen te sterk worden en laten zien dat ze in een dodelijk gevaar leven, om door te leven, om meer en meer verhard te worden in hun zonde en in hun schuld, om straks misschien onverwacht, onbekeerd te sterven. Heere, schrik hun op door de roeping die vanuit uw woord tot hen komt, de roeping tot bekering. En wil u geven dat zij gaan beseffen wat het betekent om onbekeerd te zijn. Er zijn er wellicht ook heren die onder ons vanmorgen gekomen zijn die onbekeerd zijn en dat ook toestemmen. Maar wie haar toch hunkert naar de dingen van u, maar die nergens bij kunnen komen, die geen weg zien. Heere, wil u vanmorgen hen onderricht geven en laten zien dat het van onze kant nu ook totaal onmogelijk is. Dat er bij ons geen aanknopingspunten zijn, dat er bij ons geen gerechtigheden zijn, want uw woord zegt dat zelfs onze goede dingen onze gerechtigheden zijn als vodden, als een wegwerpelijk kleed. Maar laat het zien, Heere, dat er nu bij u genade is. En dat het bij u om Jezus wil mogelijk is voor de grootste van alle zondaren. Heere, druk hen dat op het hart, opdat ze de zaligheid gaan zoeken buiten zichzelf bij u. En zou u ook die weg van de zaligheid van morgen vanuit uw woord voor hun hart willen openleggen en laten zien wat de weg is die u gaat. De weg van uw woord. Denk, Heere, aan allen die geestelijk ontwaakt zijn. Die iets van de nood van hun ziel beseffen. Die in stilte vaak bidden, belijdend hun zonde en smeken om vergeving. Wil u, Heere, vanmorgen vanuit uw woord aan armen de weg ter verlossing tonen. En laten zien dat ook al is alles tegen, en al lijkt alles zo onmogelijk, al lijkt ons leven vol te zijn met heidenen en zonden en schulden, dat u toch aan zondaren uzelf wilt openbaren. En in Christus Jezus arme zondaren wilt bezoeken, door uw woord wilt aanspreken, met uw belofte wilt vertroosten. O, zou dat vanmorgen willen mogen gebeuren, dat uw woord open mag gaan en toegepast mag worden aan mensen in hun nood en in de verslagenheid van hun hart. Wil u hen verschijnen, Heere, zoals u Abraham verscheen, en met het woord hem vertroosten. Wil u zo ook vandaag mensen met uw woord onderwijzen en door uw woord vertroosten. Schenk het geloof. En wil u geven dat zij voor u mogen buigen. Denk aan al uw kinderen, aan al degenen die een even dierbaar geloof mogen bezitten als Abraham. Misschien veel kleiner dan dat sterke geloof van Abraham. Misschien veel meer aangevochten, misschien op doolpaden en dwaalwegen, misschien in duisternis, u weet het. Maar toch dat geloof van u ontvangen. Heere, zegen uw kinderen en wil u geven dat zij in uw wegen mogen gaan en dat zij iets van dat vreemdelingenleven, van dat leven in deze wereld en toch niet van deze wereld zijn ook mogen beleven. En dat ze veel bij de altaren mogen vertoeven. Op gebogen knieën. Tot de troon der genade de toevlucht mogen nemen. Laat het hun een wonder mogen zijn, Heere, dat u nog spreekt en dat uw woord nog geopend wordt. Ook midden in deze tijden vol duisternis en verwarring. En wil u, uw volk, de vreemdelingen hier beneden, de vreemdelingen bij u opzoeken en toespreken. Aanspreken door uw heilig woord. Heere, leid aan uw kinderen. En u weet welke leiding ze nodig hebben. Of ze bestraft moeten worden omdat ze op een verkeerde weg zijn. Of ze ontgrond moeten worden omdat ze nog zo steunen op iets van zichzelf. Of ze vertroost moeten worden omdat er zo veel troosteloosheid en huilende wildernis rondom. Of ze onderwezen moeten worden in de wegen van u, omdat ze nog zo blind zijn. Heere, schenk wat u weet dat nodig is. En bind het op ons aller hart, dat wij allen die geest en die genade van u nodig hebben. Wat kunnen we makkelijk leven, Heere. We belijden het ook voor u in deze vakantiedagen. Dat we soms zo gemakkelijk doorleven. En soms zo gemakkelijk het in deze wereld kunnen vinden. En soms zo op kunnen gaan in van alles. Zonder u te erkennen. En zonder u te zoeken. Heere, vergeef. Verzoen de zware schuld. Bewijs ons eens genade. Wees met ons allen. U weet wie we zijn. Wees met hen die vanmorgen hier zijn, allen zoals wij onder het woord en rondom uw woord zijn samengekomen. Denk aan hen die hier niet zijn, degene die met vakantie elders zijn. Wil u hen bewaren, wil u hen veilig thuis brengen en wil u hen ook in de vreemde een gezegende zondag schenken. Wees ook met degene die hier niet kunnen zijn door ouderdom of ziekte. U weet wat de moeite en de zorgen in dat opzicht zijn. We dragen dan allereerst bijzonder onze zieken aan u op en bidden of u hen allen wilt gedenken. We zijn er thuis in het ziekenhuis. Heere, zoek u ze op. Bijzonder ook hen die ernstig ziek zijn of bij wie er ernstige zorgen zijn rondom hun gezondheid. U weet alle dingen. Volmaakt weet u wat ieder nodig heeft. Heere, ontferm u over hen allen. We willen bijzonder zuster Hollaar aan u opdragen die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Heere, wil u geven dat nu het tegenvalt dat ze deze week niet naar huis mocht, ze de genade en de kracht ontvangen mag om het aan u over te geven. We bidden ook of u haar sterken wilt, weer op wilt richten. En laat het zo mogen zijn, Heere, als u het geeft dat ze spoedig weer terug mag keren. Wil u bovenal geven dat ook deze wegen van beproeving voor haar man en voor allen die haar lief zijn, gezegend mogen worden, geheiligd mogen worden. We zeggen u naam dank dat zuster Visser, die de afgelopen week in het ziekenhuis lag, toch weer thuis mocht komen. U hebt tot zover willen sterken, dingen wel willen maken. Maar u weet ook van alle zorgen die nog overblijven. En we bidden u of u haar ook thuis wilt gedenken, de krachten en de gezondheid wilt schenken die nodig is. Zou u bijzonder ook in gunst en genade op haar willen neerzien en haar en haar man willen gedenken in uw gunst en ontferming. Zo leggen we de noden van hen die ziek zijn voor u neer. Ook van hen die ouder worden. Heere, sterk hen die ouder worden, nu alles minder wordt. En wil u bovenal het licht van uw genade doen opgaan in hun leven. Voor het eerst en ook opnieuw. Wees u met hen die het moeilijk hebben, in rouw zijn, alleen zijn. Of vragen hebben die niemand weet, maar die u bekend zijn. Die soms zo eenzaam zijn. Heere, laat het zo mogen zijn dat eenzamen en mensen die het moeilijk hebben, het vanuit uw woord mogen weten dat er bij u raad is en hulp is. En bovenal dat er bij u genade is. O, wil die aan hen schenken. Denk aan ons allen. We belijden het voor u. Wanneer we om al deze dingen vragen, dan doen we dat niet omdat wij rechten hebben. Want wij moeten het belijden dat aan onze kant alles verzondigd ligt en wij nergens recht kunnen laten gelden. Wij hebben gezondigd en wij staan schuldig voor u. En daarom zou u rechtvaardig ons voorbij kunnen gaan. Maar doe niet met ons naar onze zonde, Heere. Zie ons niet aan in onze hemelhoge schuld, maar bezoek ons met uw heil. Zie ons aan in het bloed en in de gerechtigheid van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit enkel genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 62, de versen 4 en 8. Psalm 62, de versen 4 en 8 willen we samen zingen. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. En het achtste vers, eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84, het derde vers. Geliefde gemeente, een van de kwalen waaraan de kerk vandaag de dag leidt is dat heel weinig eigenlijk meer beleefd wordt van het vreemdelingschap. U weet wat dat betekent. Vreemdelingschap is dat je vreemdeling geworden bent in deze wereld. Je weet aan de ene kant dat je in deze wereld geplaatst bent, een taak hebt in deze wereld. En aan de andere kant, deze wereld is toch niet het hoogste en zeker niet het laatste. Vreemdelingschap wil zeggen het in deze wereld zijn en toch niet van deze wereld zijn. Vreemdeling zijn betekent door genade burger geworden zijn van een ander vaderland en op weg zijn naar dat vaderland. Daar wordt tegenwoordig weinig over gesproken, over dat vreemdeling zijn. En ik vrees, zoals gezegd, dat er ook weinig van beleefd wordt. En toch is dat een trek die u bij de kerk van de Heere Jezus Christus van alle eeuwen en alle plaatsen aantreft. Ze zijn allemaal, de een in dit opzicht, de ander in dat opzicht, de een onder die omstandigheden en de ander weer onder zulke. Vreemdeling geworden hier beneden, vreemdeling bij God. Zo was het ook in Abrahams leven. Misschien zouden we zelfs kunnen zeggen dat juist in het leven van die aartsvader Abraham, die toch ook de vader van alle gelovigen is, dat vreemdeling zijn op een heel bijzondere manier uitkwam. En we willen daar vanmorgen met de hulp van de Heere bij stilstaan. Thema voor de prediking in deze dienst is een vreemdeling in het land der belofte. En we letten op drie dingen. Allereerst op de grondslag van het vreemdeling zijn. Die grondslag ligt daarin dat de Heere aan Abraham verschijnt. In de tweede plaats het geheim van het vreemdeling zijn. Die ligt daarin dat Abraham, niet één keer, maar meerdere keren, de Heere een altaar bouwt. En ten derde de gestalte van het vreemdeling zijn. Die ligt daarin dat Abraham van de ene plaats naar de andere trekt, in tenten blijft wonen en nergens een vaste woonplaats heeft. Een vreemdeling in het land der belofte, dat is het thema. Ten eerste de grondslag van het vreemdeling zijn, ten tweede het geheim van het vreemdeling zijn en ten derde de gestalte van het vreemdeling zijn. We hebben het de vorige weken samen overdacht. Abraham is uit zijn geboortestreek uit Ur der Chaldeeën weggetrokken op Gods bevel. Hij is langs die grote rivieren van het tweestromenland naar het noorden getrokken en afgebogen naar het westen. En toen is hij met zijn familie een poos in Haran blijven wonen. Daar is zijn vader Tera gestorven. Maar daar in Haran kon Abraham niet blijven. Het merendeel van zijn familie bleef er wel. Halverwege. Maar Abraham moest verder. Waarheen, hij wist het niet. Maar hij was nog niet gekomen in het land wat de Heere hem beloofd had. En waar de Heere hem heen wees. Nu trok hij verder. Uit Haran, daar in het noorden, trok westwaarts en zakte langzaam af naar het zuiden, stak grote rivieren over, trok langs steden, langs Carchemish, Aleppo, Damascus. En hij trok het land Kanaan binnen uit het noorden, want dat was de gewone weg waar langs de karavanen kwamen en waar langs in die dagen ook herdersvorsten met hun kudde en met hun vee naar het zuiden trokken. Zo ook Abraham. Vanuit het noorden trok hij het land binnen. En hij wist nog niet dat dit het land was wat de Heere hem wijzen zou. Want we hebben het samen gelezen in dat 11e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën, dat Abraham op reis ging en op reis was, niet wetende waar hij komen zou. En hij is al een heel eind in het beloofde land, zeg maar halverwege in het beloofde land, bij Sichem, voordat de Heere hem persoonlijk ervan overtuigt en het ook aanwijst, dit is het land dat ik bedoelde toen ik aan u verscheen en u riep daar in Ur der Chaldeeën. Wat heeft Abraham zoal gezien toen hij vanuit Haran op weg ging en uiteindelijk in het land der belofte kwam voordat hij bij Sichem aankwam? Wel, zegt u, dat weten we niet. Och, daar weten we toch wel iets van. Want het staat in onze tekst. Weet u wat Abraham gezien heeft? Hij heeft vanzelfsprekend de steden in de verte gezien. Hij heeft de rivieren gezien, de brede rivieren, waar hij met heel zijn kudde en met zijn knechten en personeel over moest trekken. Hij heeft de vlakten gezien, soms vruchtbare vlakten. En hij heeft ook gezien dat het er geestelijk gezien niet beter op werd. En laten we dat niet vergeten, want het was hem gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. En de bedoeling daarvan was dat Abraham de afgoden vaarwel moest zeggen. En die God die hem riep, de ene ware God, de schepper van hemel en aarde, moest gaan dienen. En wellicht heeft Abraham verwacht dat hij wel in streken zou komen waar die afgoderij minder erg zou zijn dan in het land Ur der Chaldeeën of zelfs in Haran waar de maangoden vereerd werden. Maar wat hij ziet, de volken veranderen wel. Amorieten, Arameërs, Kanaanieten. Maar overal ziet hij heidense heiligdommen. Ja, zelfs wanneer hij in het land komt wat straks het beloofde land blijkt te zijn, staat er met nadruk in onze tekst, en de Kanaanieten woonden in dat land. En de Kanaanieten waren berucht om twee dingen. Het waren roofzuchtige volken, oorlogzuchtige volken. En het waren zeer afgodische volken. In die tijd al werden Baal en Astarte gediend onder de Kanaanieten. De ergste vormen van afgoderij kwam je juist daartegen. En we kunnen het ons zo indenken. Abraham moet, toen hij voortrok van het ene volk naar het andere en van de ene plaats naar de andere en uiteindelijk nu hier in dit land terecht kwam, te midden van de Kanaanieten, wel gedacht hebben, wel waar dat land wat de Heere me wijst ook is, hier niet. Want hier wonen de Kanaanieten. Vreeswekkend. Maar ook diep gezonken in hun Baaldienst en in hun zedeloosheid. En dan komt hij bij een plaats, het staat aan het begin van de tekst, die Sichem heet. En in de buurt van Sichem slaat hij zijn tenten op. Er staat met nadruk, hij kwam bij de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. Nu betekent dat woord plaats hier niet dat Sichem een stad was, al was waarschijnlijk Sichem al een kleine stad in die vroege dagen waarin Abraham leefde. Maar het woord plaats betekent vooral heilige plaats. En dat wordt nog eens onderstreept doordat er volgt bij het eikenbos of bij de eik van More. Heilige plaats van Sichem, daar had je een heilige eik of een heilig eikenbos met een heiligdom, met een tempel. En daar werd door de priesters van die tempel bij die heilige eik de wil van de goden voorspeld. Er zijn wel meer heilige eiken geweest In het duistere verleden van Europa, bijvoorbeeld in Griekenland, had je de eik van Dodona, waar men door het ritselen van de bladeren meende de toekomst te kunnen voorspellen. En zo zijn er wel meer eiken geweest die heilig geacht werden en vereerd werden als tekenen van de goden, waarbij je de toekomst kon weten en de wil van de goden kon voorspellen. Wel, zo'n heiligdom was er ook in Sichem, een heilige eik met priesters en tempel en noemt u maar op. Daar sloeg Abraham zijn tenten op. Dat is niet zo verwonderlijk, want bij die heiligdommen, daar had je een afgebakend gebied en daar hadden vreemdelingen bescherming. Vandaar dat in die vroege dagen die trekkende volkeren die er waren, meestal als ze voor een tijd lang hun tenten opsloegen, dat deden op het terrein, op het wijde gebied van een heiligdom. Want daar was je onschendbaar. En dat ziet u ook in het leven van de aartsvaders. Ze slaan nogal eens hun tenten op in de buurt van een heiligdom. Want daar genoot je bescherming. Daar mochten de heidenen je niet aanvallen of je niet beroven. Want dat gold als zonde tegen de goden. Maar tegelijkertijd moet er door Abrams ziel gesneden hebben. Want vergeet u het niet, Abram was een geroepene. Abram was een man in wie de Heere was beginnen te werken. We hebben het de vorige week gezien. Abram was een man in wiens leven het woord van God was gaan dringen. Zoals Luther het noemde, was gaan rumoeren. Het woord van de levende God was met kracht in zijn leven gekomen en dreef hem voort. En het moet in de tere hart van Abram, in die ontvankelijke ziel van Abram, gesneden hebben dat hij daar die heidense dwaasheid weer zag. En dan gebeurt het. Bij die heilige eik van Moreh, waar de toekomst voorspeld werd, bij dat heiligdom ter ere van de afgoden, daar verschijnt de Heere aan Abraham. En daar maakt de Heere aan Abraham bekend, dit land, waar de Kanaanieten wonen, dit land waar nu de afgodstempels staan, dit land zal ik uw zaad geven. Hoe de Heere aan Abraham verschenen is, we weten het niet. Was het in een droom? Was het in een visioen? Was het misschien ook door een hoorbare stem? Het doet er ook niet toe. U moet nooit vergeten, gemeente, bij al die verschijningen die ons in de Bijbel bericht worden, gaat het niet in de eerste plaats om uiterlijke bijzonderheden. Maar bij alle verschijningen, ook bij deze verschijning aan Abraham, gaat het om het woord wat de Heere spreekt. Want de Heere wil ook in die oudtestamentische tijden, waarin hij nog verschijnt aan zijn volk en aan zijn knechten, de ogen van zijn kinderen niet richten op uiterlijke bijzonderheden, maar hij wil hun hart richten op zijn woord. En daar gaat het ook bij Abraham om. De Heere gaat spreken. En de Heere gaat de belofte vernieuwen. Oh, wat zal dat voor Abraham een wonder geweest zijn. Eertijds was de Heere hem verschenen. Zo hebben we gezien, zegt Stefanus in Handelingen 7, de God der heerlijkheid was Abraham verschenen in Ur der Chaldeeën. Daar had de Heere tot hem gesproken, ga uit uw land en uit uw maagschap. Daar had de Heere hem die zevenvoudige belofte gegeven. Als een regenboog, u weet het, een regenboog heeft zeven kleuren. En die zevenkleurige, die zevenvoudige belofte, daar komt de Heere in Abrahams leven telkens op terug. En we zullen het nog meer zien als God het geeft. Als de Heere op die zevenvoudige belofte terugkomt, dan is het vaak één of twee bijzondere aspecten van die belofte die de Heere nader gaat ontvouwen en nader gaat verklaren. En zo ook hier. één, twee van die onderdelen van die zevenvoudige belofte, die gaat de Heere nader aan Abram ontvouwen. Hij zegt, ik heb gezegd, ga uit het land en nu zeg ik u, dit is het land. Ik heb gezegd, ik zal u tot een groot volk maken en nu zeg ik, aan uw zaad, aan dat grote volk, zal ik dit land geven. Abram krijgt dus een vernieuwing van de belofte, waarin hem duidelijker wordt dan ooit tevoren. Dit is het land, wat ik aan uw zaad, aan het volk wat uit u zal voortkomen, zal geven. Wat is dat een wonder voor Abram geweest, dat midden in het heidendom, terwijl niets erop leek, terwijl hij bivakkeerde bij een heidense tempel en bij afgoden, dat de God van alle genade aan Abram verschijnt en hem deze kostbare belofte met kracht en in zijn diepte ontvouwt. Kijk, zo kan het ook zijn in het leven van iemand die de Heere vreest. Heel anders zijn uw omstandigheden dan die van Abram, vanzelfsprekend. Maar er is één lijn die we vanuit deze geschiedenis toch door mogen trekken. En dat is dit. Dat de Heere zijn belofte bevestigt in het leven van zijn volk. Ze hebben op die belofte leren hopen. Op uw woord heb ik gehoopt. En dan kan er wel eens een tijd van strijd komen. Die zijn er ook in het leven van Abram geweest. De tijden van strijd, de tijden van afdwaling, de tijden van duisternis, zeker. Maar wat is een zegen als de Heere te midden van de onmogelijkheden en door het donker heen terugkomt. Dat is toch ook wel eens gebeurd in uw leven. En dat hij zijn woord opnieuw bevestigt. Eén, tweemaal toe, dat de Heere spreekt. En dan moet u dit nooit vergeten, dat als de Heere zijn woord gaat bevestigen in het leven van zijn kinderen, dan geeft hij ze altijd verder onderwijs. Om het eenvoudig te zeggen, dan leren ze altijd iets bij. Dan nemen ze toe, om het in de woorden van Paulus te zeggen, in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Want dat doet de Heere door zijn woord en geest niet. Hij oefent dat volk. Hij bemoedigt dat volk. Hij onderwijst ze verder in de diepten van de kennis van zijn genade. En wat is een zegen als je voor het eerst, maar ook weer opnieuw, vanuit het woord onderwijs ontvangen mag. En als de Heere zijn beloften opnieuw waarmaakt. En dan moeten we er ook nog op letten, de omstandigheden waaronder de Heere dat doet en de plaats waar de Heere dat doet bij Abram. De omstandigheden waaronder, het leek eigenlijk maar steeds meer uitzichtloos te worden, want de volken bleven heidens en het heidendom leek wel dieper en zwaarder te zijn hier in dit land dan in het land van Ur der Chaldeeën en van Haran. En juist daar komt de Heere. Is het niet vaak zo dat de Heere op het ongedachtst en onverwacht komt? Is het niet vaak zo dat de Heere dwars door allerlei menselijke onmogelijkheden heen en door allerlei menselijke onwaarschijnlijkheden heen komt en spreekt? Is het niet vaak zo dat de Heere komt over bergen van schuld en over kloven van onmogelijkheid? Daar is Abrams leven niet alleen hier, maar toch telkens weer het bewijs van. Dat ziet u toch telkens weer in de schriften, dat de Heere komt in zijn gunst en in zijn genade, op het ongedacht en op het onverwacht, en dwars door menselijke onmogelijkheden, door muren, door gesloten deuren. daar komt de Heere. Was dat eigenlijk een wonder als je dat ervaren mag? Dat de Heere komt op het ongedacht, onverwacht, door onmogelijkheden heen, onverdiend. Dat de Heere komt op een plaats waar de afgoden gediend worden. Hij heeft zich niet geschaamd om Abraham daarop te zoeken. En hij schaamt zich nog niet, gemeente, om midden in een wereld waar de troon van de Satan is, mensen op te zoeken en hen onderwijs te geven. Door zijn woord, door zijn belofte. En daarin laat de Heer het aan Abraham zien. Abraham, hier worden de afgoden gediend. Hier wonen de Kanaanieten. Abraham, hier roken de altaren en ginter hoor je het geritsel van die bladeren van die eik van More. Maar dit land is niet van de Kanaanieten. En dit land is niet van die heidense goden. Ik verschijn hier om te laten zien, dit land is mijn land. Het is mijn eigendom. En ik beschik erover. Abraham, gelooft ge dat? En nu moet Abraham het leren op het woord en op het woord alleen. Te geloven dat God de machtige is. Te geloven dat hij beschikking heeft over het land. Machtiger is dan alle afgoden. En u moet Abraham ook geloven. En vergeet u dat vooral niet. Dat dit land aan zijn nakomelingen, aan zijn zaad, aan zijn kinderen gegeven zal worden. Dat heeft Abraham zelf nooit meer gezien. Abraham heeft nooit gezien dat zijn kinderen ook met er woon in dat land zich vestigden. Heel zijn leven is Abraham een vreemdeling geweest in het land van de belofte. Alleen tegen het einde van zijn leven heeft hij een paar vierkante meter grond met een graf erop voor duur geld gekocht. Meer heeft hij van het land nooit bezeten. God zegt het hier Abraham aan. Abraham, dit land wat ik bezit, zal ondanks dat de Kanaanieten er wonen en ondanks dat de afgoden hier gediend worden, eens het bezit worden van u in uw kinderen. Maar Abraham zelf heeft heel zijn leven als vreemdeling op dat woord moeten hopen en zich aan die belofte van God in het geloof moeten toevertrouwen. Had Abraham dat geloof dan? Ach, dat weet u toch? Dat ziet u toch? Abrahams leven spreekt er toch van? Dat is geen gesloten boek. Al zitten er wel vlekken op dat boek. Al staan er wel zonden in dat boek. Toch is Abraham een leesbare brief. U ziet het ook hier. Abraham, geroepen en die op het woord was uitgegaan. Abraham die in Haran enige jaren had geaarzeld en die toen door het woord was voortgedreven. Abraham ziet die verschijning van de Heere en hoort de woorden van de Heere. En dan bouwt Abraham voor de Heere een altaar. Kijk, en daar hebt u een bewijs van het geloof van Abraham. Want u moet zich dat even proberen voor te stellen. Daar is Abraham met zijn tent aangekomen op het gebied van Sichem, dichtbij, of althans, het is te zien, niet zo'n grote afstand, dichtbij dat heiligdom van die heidense goden. En daar gaat Abraham een altaar bouwen. Op het gebied van die afgoden. Nou, dat gebeurde wel meer Die bewoners van Sichem zullen er niet vreemd van hebben opgezien dat er een altaar gebouwd werd, dat er zware stenen bijeen werden gebracht en dat daar offerdieren werden geslacht en dat daar gebeden werd, de naam des Heren werd aangeroepen. Maar toen ze met die vreemdelingen gingen spreken, met de leider van die karavaan, met die Abram, toen bleek dat die Abram niet de goden aanriep die daar in die tempel werden aanbeden. Nee, in het gezicht van die afgodstempel. Bij die afgoden dienende Kanaanieten, daar riep deze Abram de naam des Heren aan en bouwde een altaar, staat er met nadruk, niet aan de afgoden, maar aan die Heren die hem verschenen was. Dat getuigt van moed. Dat getuigt van geloof. Abram was zo verwonderd. Abram was zo tot in zijn ziel getroffen. Dat de Heere midden in dat heidense land naar hem omzag. En tot hem sprak. Dat hij zich niet schaamde om te midden van de heidenen een altaar op te richten. Kijk, en daar hebt u het geloof. Want Gods kinderen, zelfs Gods liefste kinderen, schamen zich vaak voor de heidenen. Hoe vaak schamen wij ons niet voor de dienst des Heren? Hoe vaak zeggen wij niet wanneer we in een omgeving werken of in een omgeving zijn waar met God en zijn dienst geen rekening gehouden wordt dat we ons aanpassen. Opgaan in de grauwe massa. Zelfs geen woord meer durven zeggen wanneer de naam van de Heere openlijk gevloekt en openlijk gelasterd wordt. Maar weet u wat het geheim van het vreemdelingschap is? Niet dat je met jezelf komt, maar dat toch midden in de heidense wereld zichtbaar wordt, ik heb een altaar. Abraham schaamde zich op dit moment daarvoor niet. Dat is geloof. Al hadden die heidense priesters hun offermessen gegrepen. Al hadden die Kanaanieten in vijandschap tegen de dienst van deze vreemde God hem met al de zijnen van dat terrein afgejaagd. Abraham stond zo in het geloof dat op heidense grond richt hij een altaar op. En bij dat altaar, wat gebeurt daar? Daar wordt een offer gebracht, jazeker. Dankoffer, denk ik. Maar ook een schuldoffer. In elk geval, het altaar is de plaats, zo lezen we in het boek Genesis, overal waar de naam des Heren wordt aangeroepen. En ook daar is iets in te vinden, wat voor ons vandaag niet zonder betekenis is. Kennen wij ook dat altaar, plekken in ons leven, momenten in ons leven, waarop we Gods aangezicht zoeken. Want wat Abraham deed bij het altaar was de knieën buigen en de naam van de Heere aanroepen en zijn ziel voor God uitstorten en hem vragen om zegen, om gunst, om leiding, om alles wat nodig is voor dit leven en voor het toekomende. En er staat zo in de Bijbel: ga in uw binnenkamer. Zoek de dingen die boven zijn. Kennen we dat ook in ons leven? Kennen we een bidvertrek, een binnenkamer? En dan niet alleen een bidvertrek waarin we onze gebeden prevelen die we altijd prevelen. Het is natuurlijk goed om regelmatig te bidden. Het is natuurlijk goed om op gezette tijden het aangezicht van de Heere te zoeken. Maar met een bidvertrek bedoel ik nog iets meer. Bedoel ik dat we de stilte zoeken om niet alleen de voorgeschreven dingen te doen, maar om de nood van onze ziel aan God bekend te maken. Om te smeken om genade voor onszelf en als u kinderen mag hebben voor uw kinderen of voor uw kleinkinderen. Om uw onmogelijkheden aan de Heere te belijden. om de grote vragen van uw ziel aan God bekend te maken, of hebt u die niet? Zijn er plaatsen in uw huis die kunnen zeggen als ze konden spreken? Hier leeft, hier woont iemand die in stilte zijn ziel voor God uitstort, die soms geen woorden heeft om te bidden. Die soms alleen maar zeggen kan, Heer, ik ben zo schuldig, ik ben zo arm. Zie op mij in gunst van boven. Wees me toch genadig, Heer. Maar hoe kan dat dan, vraagt iemand. Je hart uitstorten voor de Heer. Gods aangezicht zoeken. God is toch de heilige. God is toch de majesteitelijke. God is toch, om een tekst uit de Bijbel aan te halen, terrein van ogen, dan dat hij het kwade zou zien. Inderdaad, kan ook wel eens op je afkomen niet. En je kan het ook wel eens in je gebed zeggen misschien, Heere, wie ben ik? Wat is mijn gebed toch arm, als u zou doen met mij naar mijn geprevel. Naar mijn woorden, naar mijn daden, naar mijn hart en naar mijn leven. Ik zou voor uw aangezicht niet kunnen bestaan. Dat konden die Kanaanieten niet. En dat kon Abraham in wezen ook niet. Maar weet u, Abraham bad niet alleen. Nee, het meest wezenlijke van Abrahams pelgrimsreis, van zijn vreemdeling zijn in dat heidense land is, dat hij allereerst een altaar bouwt. Dat staat er ook. Voordat er staat later. En hij riep de naam des Heren aan. Hij bouwt eerst een altaar. Abraham heeft er iets van verstaan. Hoeveel? Och, dat weten we niet. Doet er ook niet toe. Dat er nu alleen maar tot God gebeden kon worden vanwege het offer. Vanwege het altaar. En u weet het, al die altaren, al die offers in het Oude Testament, dat zijn profetieën, ze wijzen heen naar het grote offer dat eens en voor altijd gebracht is op Golgotha's heuvel. Het offer van de Heere Jezus Christus. Er ligt in dat altaar wat hier op heidens grondgebied wordt opgericht al iets dat heen wijst naar de leidende borg en zaligmaker. En vanwege dat offer, ja vanwege die profetie van de leidende zaligmaker, daarom kan Abraham bidden. Dat is zijn enige pleitgrond. Heer, het kan niet om mij, maar doe het om het offer. Zie de rook van het altaar aan. Zie de rook van het altaar aan waar het offer geslacht is. Doe het om Jezus wil. Doe het om het offer van uw Zoon. Staat ook onze pleitgrond. Midden in onze verlorenheid, midden in de nood van onze ziel. Heere, om mij kunt u het niet doen, maar doe het om uw naam. Doe het om het offer. Doe het om de Heere Jezus Christus. En die altaren die bouwt deze man Abraham niet alleen bij Sichem. Nee, ziet u dat niet? Hij gaat uit Sichem weg. En de tekst in vers 8 zegt, toen brak hij op vandaar. Het oorspronkelijke lijkt aan te geven dat hij er niet lang kon blijven, dat er toch wat vijandige reacties waren van de kant van die Kanaanieten. In elk geval, hij trok op. Hij kon daar niet blijven. Hij ging verder naar het zuiden. En daar legerde hij zich tussen de steden Bethel en Ai. Bethel heette toen nog niet zo. Ai bestond misschien nog niet eens. Maar het boek Genesis is later geschreven, dat weet u. En het boek Genesis maakt duidelijk voor de lezer van later tijd waar Abraham nu zijn tent opsloeg. Wel, op een plaats ergens tussen het latere Bethel en tussen het latere Ai. Daar was hij. En opnieuw lezen we. En daar bouwde hij een altaar. En daar riep hij de naam des Heren aan. En dan lezen we verder in het hoofdstuk dat Abram opnieuw vertrok. En als u Genesis doorleest, dan leest u telkens en telkens weer. En hij vertrok vandaar en legerde zich daar en daar. En hij bouwde een altaar. Hoe heeft Abram het in dat bittere, vijandige, afgodische land uitgehouden? Hoe heeft hij het uitgehouden vreemdeling te zijn in een vreemd land? Wel, hij bouwde overal een altaar. En als u Abrams tocht door het land van Israël zou volgen, dan ziet u overal op al die plaatsen die genoemd worden in gedachten, die hoogte staande altaren waar hij Gods aangezicht zocht, waar hij het offer bracht, waar hij de naam des Heren aanriep, waar hij zijn ziel uitstortte, waarin hij God nodig had. Iedere dag, iedere tocht, iedere etappe in zijn leven. En daar hoort nog iets bij. De keerzijde van dat leven van Abraham, dat hij van de ene plaats naar de andere plaats moest trekken, is ook dat hij nergens een blijvende stad had. Hij woonde in tenten. Hebreeën 11 zegt in tabernakelen. Niets bleef er. Het was hier pinnen in de grond slaan, tenten oprichten. En een paar dagen later maar weer verder op zoek naar andere weidegronden. Het enige wat bleef, als je Abrams reisroute zo nazag, was die altaren niet. Die bleven. Zo zelfs dat je later nog wel leest over een plaats waar Abram zo'n altaar gebouwd had. Abram wist het. Alles in dit leven is vergankelijk. Niets is blijvend hier beneden. Het enige wat blijft is de dienst des Heren. De dienst van het altaar. Het aanroepen van zijn naam. Kijk, dat was het geheim van zijn vreemdelingschap. Hij zag dat alles voorbij ging. Zijn gezinsleven, zijn schapen, zijn runderen. Maar die altaren bleven. Die tenten die verteerden. O ja, in de woestijnwind werden ze snel aan flarden gescheurd. Moest hij weer nieuwe maken. Maar die stenen altaren, die stonden er. Jaren, sommige eeuwen. Tekent dat ook ons leven? Maken we ook in de praktijk van ons leven onderscheid tussen wat vergankelijk is en wat blijvend is? Daar roept het woord van de levende God ons toe op. Ach, zegt iemand misschien, ja, maar dat is oude bezwaar tegen het christendom, dat ze alleen maar gericht zijn op de eeuwigheid. Nee. Wij worden geroepen dit leven te leven. Onze taak uit te voeren. Onze plaats in dit leven in te nemen. Maar de apostel Paulus zegt toch zo, als hij benadrukt heeft in 1 Korinthe 7, broeders, de tijd is voorts kort. En dan zegt hij dat degenen die getrouwd zijn, leven als niet getrouwden. Dat degenen die ingewikkeld zijn in allerlei dingen van dit leven, leven alsof ze er niet ingewikkeld zijn. Vreugde, verdriet, al die dingen. Het is slechts tijdelijk. Want de tijd is voorts kort. Leven we zo? Maken we dat onderscheid ook heel persoonlijk? En zoeken we dan eerst het blijvende, het eeuwige? Zoeken we eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid? Of is dit leven nog alles voor ons? Dat was het voor Abraham niet. Zeker, Abram was een bekwaam herdersvorst. Een goed zakenman. Abram was ook iemand die als het moest de wapenen opnam om zijn neef Lot te bevrijden. Hij stond midden in deze wereld. En toch, Abram sloeg de pinnen van zijn tent niet te vast. Dat mocht hij ook niet, want hij moest telkens verder. En wat is het ontzettend als we in onze tijd, waarin we door de hele tijdgeest eenzijdig gericht worden op het hier en nu, of zoals men graag zegt, het hier numaals. Wanneer wij mensen onze pinnen van onze levenstent alleen maar dieper en dieper en dieper slaan in deze aarde. En leven alsof dit leven het enige is. Alsof dit leven tot in de bodem toe genoten moet worden. Zo leven veel mensen. Waar is het vreemdelingschap? Waar is het gij geheel anders? Waar is het zoeken van de dingen die boven zijn? Zou het niet ontzaglijk nodig zijn dat we leerden bidden, Heere, verlos me van al die ballast, van al die overlast, van dit wereldse, dit aardse. Laat me in deze wereld leven tot uw eer en met een oog op uw toekomst. Want zo leefde Abraham. Abraham leefde bij de belofte. Abraham leefde bij het woord. En Abraham leefde hier als vreemdeling van de ene plaats naar de andere plaats. Altaren bouwend. En hij woonde in tenten, in tabernakelen. Nergens een vaste woning. Hij komt wel in de buurt van steden, maar hij vestigt zich niet in een huis in een stad. Niet in Sichem, niet in Bethel. Uiteindelijk komt hij nog in de woestijn terecht. Want dat staat aan het slot van de tekst. En hij trok gaande en trekkende naar het zuiden. Naar de Negev staat er in het Hebreeuws. U weet wel, die woestijn die nog zo genoemd wordt. De Negev of de Negev woestijn. Nou, daar in die half droge gebieden, daar kwam hij terecht. En dan kunnen we ons afvragen, is dat nu Gods weg? Abraham zal het zich ook wel eens afgevraagd hebben. En toch, Abraham heeft het in zijn leven gezien dat de weg van de Heere, dat is de weg die God wijst, altijd de beste weg is. Want Abraham heeft telkens weer door voor te trekken door dat land moeten leren beoefenen. Zijn ogen te richten naar boven. Waar God woont. En niet te vast te zitten aan deze aarde. Zijn ogen ook te richten op de toekomst. Want God had hem beloofd dat zijn zaad de aarde zou bezitten. Maar, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, toch gaat het ook nog om iets anders. Het gaat om het land, jazeker. Het gaat om Israël in het land. Het gaat om de Messias die uit Israël geboren zal worden. Maar het gaat voor Abraham persoonlijk en voor alle geestelijke kinderen van Abraham ook nog om iets anders. Ze leven hier op aarde als vreemdeling. Niet omdat ze hier op aarde het uiteindelijk zullen vinden. Maar door dat vreemdeling leven worden ze voorbereid voor de eeuwigheid. Daarom mogen ze niet te vastzitten aan deze aarde. Ze worden heen geleid en voorbereid op de eeuwigheid. En dan kan de Heere juist wel eens zijn kinderen langs moeilijke wegen leiden. Door steppen door woestijnen. Op paden die ze niet begrijpen en niet kunnen vatten. En dan zegt Calvijn, opdat ze zouden leven hun liefde tot de wereld te doden. En zouden gebracht worden tot de overdenking van het toekomende leven. Abraham zat niet vast aan deze wereld. Hij stond er wel middenin. Maar hij leerde zo door in tenten te wonen, vreemdeling te zijn. Dat is, hij leerde sterven aan de liefde voor deze wereld en voor dit tijdelijke. En daarbij het altaar, denk ik, heeft Abraham vaak ook zitten denken over de toekomst. Over het volk, over het land. Maar toch vooral ook over de stad. Die fundamenten heeft. Welks opperste bouwheer en kunstenaar God is. Denken wij ook daarover? Denken we daarover omdat we door de genade van God, door de wedergeboorte vreemdeling geworden zijn? Want vergeet u het niet, als we God niet kennen en nog voor eigen rekening staan, zijn we geen vreemdeling. En hebben we geen bijbels gegronde hoop op de stad. Dan staan we buiten. Dan komen we om. Maar de Heere roept nog. De Heere pleit nog door zijn woord. De Heere roept nog tot bekering. Zoals hij tot Abraham zei, ga uit. Zo zegt hij tot ons, bekeert u, zoek mij en leef. Dat betekent vreemdeling worden. En dat valt voor ons mensen die zo verkleefd zijn aan deze aarde niet mee. Maar het is toch zo'n gezegend leven. Als je midden in dit heidendom van het moderne Europa, te midden van de afgodstempels, een bidvertrek mag vinden, altaren mag gaan bouwen. En als een jongen of een meisje, een oudere, misschien wel een stokoude, leert zeggen omdat ze iets van God en van zijn gunst gezien hebben. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Dan ga je daar je schat zoeken. En al gaan de wegen dan hier op aarde soms door de barre woestijn en al voel je jezelf een vreemdeling hier beneden. Er is een God die aan vreemdelingen denkt. Wat David zei, man die ook midden in het leven stond, koning. Heren, en toch, zegt David in Psalm 39, ben ik een vreemdeling bij u. Dan geeft de God van alle genade vreemdelingen kracht. Hij scheidt ze af van de wereld. En hij richt ze op de toekomst. Op de toekomende. Op zichzelf. Op zijn gunst en zijn genade. Daarvan zegt de psalmdichter. Als je dat vreemdelingenleven kent, dan ben je wel gelukzalig. Want welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Amen. Thank you. eindigen met dankzegging en gebed. O Heere, wil u het woord van vanmorgen zegenen. Opdat wij iets mogen leren van dat komen van u in uw woord. Door de kracht van uw geest. Ook persoonlijk mogen weten. Dat wij iets mogen leren van dat leven bij de altaren. En van dat leven in tenten, niet in de bunkers van onze eigen wereldzin. En in de bunkers van ons onbekeerlijk hart. Maar mogen gaan op uw wegen. Laat het aan ons gebed mogen zijn of mogen worden. Heere, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. O God, wil u dan door genade ons dat vreemdelingenleven leren. Ons en onze kinderen, bewaar ons voor de zonde die ons omringt en aankleeft. Midden in deze heidense wereld. En zie ons aan in het bloed en in de gerechtigheid van Jezus Christus. Ga met ons. Geef ons ook verder een gezegende zondag en breng ons vanavond hier in de kerk. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. Psalm 73 vers 12 is onze slotzang. Zal dan gedurig bij u zijn. 73 vers 12. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.